hebben deze stenen hier toch te betekenen? Dat is dan de eerste vraag natuurlijk. Iedereen kwam binnen deze morgen. Wat hebben die stenen hier nou toch te betekenen? Ja, dat kan ik me voorstellen dat mensen zich dat afvragen. Hè? En natuurlijk, een steen die zorgt voor stenen. Hè? Dat is, ik denk dat lijkt me ook niet zo moeilijk. Maar ja, inderdaad, wat hebben die stenen hier te betekenen? Die stenen hebben natuurlijk een functie. Ik heb ze niet zomaar hier voor niets neergelegd. Dus ja, ik denk, we gaan beginnen met het lezen van een stukje uit de Bijbel, uit het boekje Jozua. Jozua hoofdstuk 3. Hoe heb ik dat hier met dat draadje? Ja, je mag hem even aan de andere kant leggen. Iemand andere, zo achter me. Zo mag hij hier in de zak. Dat is beter. Dan heb ik er minder last van. Ja, Jozua hoofdstuk 3. En dan lezen we de eerste 6 versjes en dan nog iets verder. Maar we beginnen met vers 1 tot en met 6. Toen, heeft iedereen het gevonden? Zijn er nog mensen aan het zoeken? Ah, nog een paar. Wacht even, dan wachten we nog heel even. Jee, oké. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op en hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan waar zij overnachten voordat zij overtrokken. Na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door en ze gaven het volk dit bevel. Zodra u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult u ook van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen. Hoe lang was een el ook alweer? Hoeveel? Nou, 70 is een beetje lang hoor. 70 is een beetje lang. Ik heb geen rolmetertje bij, maar dit is ongeveer, het is van hier tot hier. Zo, 5. Ja. Nou, zo lang, hè, zo lang. En dat is ongeveer 45, laten we zeggen 50 centimeter. Dus 2000 ellen is dan. Wat? 1000 meter, een kilometer ongeveer. Ze moesten ongeveer een kilometer afstand zitten tussen de mensen die ark droegen en het volk. Ja, 2000 ellen. En er staat erbij, kom niet dichter bij haar, opdat u de weg mag weten waarlangs u zult gaan. Want langs die weg bent u nog gisteren, nog eergisteren getrokken. En Jozua zei tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere in uw midden wonderen doen. Tot de priesters, zei Jozua, neem de ark van het verbond op en trek over voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. En dan lezen we verder vanaf vers 16. En daar staat, het water dat van boven afkwam bleef staan. Dus de Jordaan, hè, de Jordaan, ze zijn aan de Jordaan. En dat water, dat stroomt voor de kijkers. Hè, het water stroomde en op een gegeven moment, hè, staat er, het water dat van bovenaf kwam, bleef staan. Alsof God gewoon eventjes zo zijn hand midden in die rivier zet en al het water tegenhoudt. Het rees op als een dam zeer ver weg bij Adam, de stad die bezijden Saretan ligt, terwijl het water dat afvloeide naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark van het verbond van de Heere droegen, bleven onbewegelijk staan op het droge midden in de Jordaan, terwijl heel Israël op het droge overtrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had. En nadat het hele volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had, zei de Heere tot Jozua: neem u uit het volk 12 mannen, uit elke stam 1 man, en beveel hun: neem 12 stenen op, hier midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters onbeweeglijk staan, en breng ze met u naar de overzijde, en leg ze in het kwartier waar u deze nacht zult doorbrengen. Toen riep Jozua de 12 mannen die hij uit de Israëlieten had aangesteld, uit elke stam 1 man, en Jozua zei tot hen: trek over voor de ark van de Heere uw God naar het midden van de Jordaan, en hef u ieder 1 steen op de schouder naar het getal van de stammen van de Israëlieten, opdat dit een teken onder u zij. En wanneer de kinderen later vragen: wat hebben deze stenen te betekenen? Dan zult u tot hen zeggen dat de wateren van de Jordaan afgesneden werden voor de ark van het verbond des Heren toen deze door de Jordaan trok. Werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn voor altoos, voor altijd. Ja, dus, nu snappen we een beetje de link van die stenen. 12 stenen liggen hier. Pasen, Pesach, Pascha, allemaal woorden voor hetzelfde eigenlijk. Wat vieren wij met Pasen? Even kijken, kijk even naar de kinderen. Kijk even naar de kinderen. Of naar de jeugd. Wat vieren wij met Pasen? Niet allemaal tegelijk, jongens. Wat vieren we met Pasen? Wat vieren we met Pasen? Kom, je gaat niet zeggen dat je het niet weet. Febe. Dat Jezus is opgestaan. Heel goed. Dat vieren wij met Pasen. Dat Jezus is opgestaan. He? Dat is voor ons heel belangrijk. Waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? Dat Jezus is opgestaan. Hij is uit het graf opgestaan. Heel goed, heel goed. En waarom is dat zo belangrijk, Tom? Oeh, 2 engelen. Daar had je het er straks ook al over. Ja, daar had je het er straks over. Daar had Tom het daar straks over tegen mij. 2 engelen stonden er bij het graf. Inderdaad. En toen was de steen was weg. Hè? En Jezus was niet meer in het graf. Jezus was opgestaan uit het graf. Dus Jezus was eerst dood. En toen opeens was hij weer levend. Klopt, hè? Dat is het verhaal. En waarom is dat nou zo belangrijk voor ons? De dood is overwonnen. Ja, inderdaad. Dat is zo heel belangrijk, want eigenlijk zouden wij kunnen zeggen van onszelf, ook wij waren geestelijk dood. We liepen misschien wel rond en we deden van alles en er lopen misschien wel heel veel mensen in deze wereld rond die van alles doen en die God niet kennen, die misschien geestelijk dood zijn. Dood omdat er een ja, hoe moet je het zeggen? Een kloof, een afstand is tussen God en de mensen. Maar Jezus heeft die dood overwonnen door te sterven aan het kruis en later weer op te staan. Daardoor heeft Jezus die dood overwonnen en hij leeft. En hij zegt, als je in mij gelooft, dan zal je leven. Dat is de boodschap die ook voor ons geldt. En dat kon alleen Jezus doen. Er lopen heel veel goede mensen op aarde, goede mensen. Mensen die lief zijn voor anderen, mensen die altijd behulpzaam zijn, die nooit ruzie maken, die altijd vriendelijk zijn, die hun geld weggeven aan anderen, die al hun tijd besteden om andere mensen te helpen. Het zijn hele goede mensen, die zijn er. en toch zonder God leven. Die zijn er. Maar hoe goed die mensen ook zijn, zij kunnen niet de wereld redden, ook niet als zij zouden sterven en later weer zouden opstaan. Maar Jezus kon dat wel, omdat Jezus de Zoon van God is. Omdat Jezus God zelf is. Jezus heeft zijn leven gegeven. Eigenlijk kan je dus zeggen, God zelf heeft zijn leven gegeven. God die alle dingen gemaakt heeft, die jou en mij gemaakt heeft, die deze wereld geschapen heeft en alles wat erop is, heeft God geschapen. En die God heeft zelf alles gegeven voor jou en voor mij. En daarom is het zo kostbaar dat Jezus is opgestaan uit de dood en leeft. Oké, dat is wat wij vieren ook vandaag met het paasfeest. Maar voor het volk Israël was het paasfeest iets heel anders. Voor het volk Israël was het paasfeest, kijk nog maar even naar kinderen. Is er iemand die mij kan zeggen, wat vierden de Joden met het paasfeest? Of met Pesach, of met Pascha, Pascha, hoe je het noemen wilt. Ja, de bevrijding uit Egypte. Ja, inderdaad. Je had het willen zeggen, je had het willen zeggen. Ik zie het. Geef niet hoor, geef niet, geef niet, geef niet. Inderdaad, de bevrijding uit Egypte. Dus inderdaad, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, de bevrijding van de slavernij in Egypte. En het volk moest heel hard werken in Egypte. Ze werden wreed behandeld, ze werden geslagen en het gebeurde zelfs op een gegeven moment dat alle jongetjes, beneden de 2 jaar geloof ik, werden gedood. Om maar vooral te voorkomen dat het volk zich enorm zou uitbreiden, want dat was enorm gegroeid in de afgelopen 400 jaar. Dus inderdaad, het volk werd heel wreed behandeld. En dan is daar dat Pascha en dan werd het volk Israël bevrijd. En er gebeurde van alles in die tijd, hè. Het gebeurde op een gegeven moment met die laatste van die 10 plagen, weet je wel, dat de jongetjes werden gedood, de eerstgeborenen werden gedood van Egypte. En daarmee was er die bevrijding. Mensen, het volk Israël moest die bloed smeren aan de deurposten. Verleden jaar hadden we hier die deur staan, weet je nog? Hadden we hier die deur staan. Hè? Die jongeren hebben allemaal die deur met rode verf, bloed als het ware, beschilderd. Maar oké, goed, de mensen moesten het bloed strijken aan de deurposten en ze moesten een paasmaaltijd houden waarin ze brood, matzes, afgelopen vrijdag hebben we daar nog even bij stilgestaan, matzes, ongezuurd brood moesten ze eten en het lam wat geslacht was, een 1-jarig gaaf lam moesten ze bereiden en eten en daarna moesten ze vertrekken. En dan trekt het hele volk richting de Schelzee. En God doet dan een geweldig wonder. God splijt die zee, dat is de Schelzee, dus dat is niet de Jordaan waar we deze morgen over lazen. Dat is de Schelzee, die splijt God in tweeën en het volk Israël kan dwars door die Schelzee zo naar de overkant. Geweldig hoe dat allemaal ging. Dus vanaf dat moment zit het volk in de woestijn en zijn ze niet langer slaven. Het zijn geen slaven meer. Ze zijn een vrij volk. Vanaf nu kunnen ze gaan en staan waar ze willen. Ze kunnen doen wat ze willen. Maar in hun hoofd zijn het nog altijd slaven. In hun denken zijn ze nog altijd slaven. Dan worden ze 's morgens wakker, of midden in de nacht worden ze wakker met nachtmerries van al het geweld wat over hen heen kwam. Ze zijn bang, ze zijn onzeker, ze zijn onzelfstandig. En dus is het heel belangrijk dat ze, voordat ze in dat beloofde land, dat land wat God hen heeft beloofd, voordat ze dat land binnengaan, dat ze eerst maar eens even een tijdje in de woestijn doorbrengen. Tussen dat ze uit Egypte komen en naar het beloofde land gaan, eerst even een tijdje in de woestijn. Nou, natuurlijk is wel het doel dat ze uiteindelijk in dat beloofde land terechtkomen. Oké, goed. Wie van de kinderen kan er goed tellen? Julie, kan jij goed tellen? Ja? Kom eens even. Ik heb hier een krijtje, ja, en ik ga de mensen vragen welke wonderen er allemaal gedaan zijn. En elke keer als er een wonder genoemd wordt, zet jij een streepje op deze steen, ja? Meer is het niet, meer is het niet. Je moet, dus dat gaan we even doen, hè. Oké, dus, het volk Israël heeft in Egypte gezeten, is nu in de woestijn geweest en is dan, staat op het punt om door de Jordaan naar het beloofde land te gaan. En in die tussentijd, in de afgelopen tijd, hebben ze allemaal wonderen meegemaakt. Allemaal geweldige dingen die God heeft gedaan. Wie kan er wat noemen? Wat? Manna. Ja. Wie zei dat? Kwakkels. Ja. Nog. Splijten van de Schelfzee. Water uit de rots. Bitter water werd zoet bij Mara, ja inderdaad. Mara, het woordje Mara betekent bitter, hè? Ja inderdaad. Nog. Vuurkolom tijdens de nacht. En een wolk tijdens de dag, ja. De schoenen die niet versleten, ook zo eentje, ja. Ja, er is ook nog eentje, ja, die staf die slang werd, ja, inderdaad. Ja, goed. De 10 plagen, ja, maar dat zijn de 10, hè, hey. Noem ze even. Water in bloed. Kikvorsen. Muggen. Steekvliegen. Veepest, ja. Wie zei de duisternis? Duisternis, ja. Hagel? Was het chocoladehagel? Zweren. Ja? De eerstgeborenen die stierven, ja? Oké. Wat? Bescherming van het bloed? Hoe bedoel? Oh ja, het bloed aan de deurposten, ja, inderdaad, ja. Ja, kan je noemen, is dat echt een wonder? Is dat... Ja, oké, ja, ze streep, ja, vind ik ook, ja. Oké, okay, ja. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, klopt, zeker een streepje. Oké, goh. De bloeiende staf van Aaron, inderdaad. Ja, dus inderdaad, de splijten van de Jordaan hebben we ook, inderdaad. De Amalekieten. Ja, ook nog zo eentje. Heb je die al genoteerd? Heb je daar al een streepje voor? Oké, dus... Zijn er nog? Vast. Ja, zeker. Ik zou... Ja. Manna, kwakkels is al genoemd geweest. Ja. Hoe? Wat? Vredevorst. Nou, Tom, daar zeg je wat. Want inderdaad, hè, ze hadden die oorlog met die Amalekieten. Maar God heeft ervoor gezorgd dat ze die oorlog hebben gewonnen. Hè? En dat het een volk was wat in vrede zou mogen gaan wonen in het land. Mag je een streepje voor zetten hoor. Zeker weten. Zo. Vernietiging van het Egyptische leger. Ja. De inname van de inname van Jericho. Ja, dat is eigenlijk al in het beloofde land. Hè. Het gaat eigenlijk tot aan het moment dat ze het land ingaan. Ja, ja, klopt. Maar, ja. Dat is een streepje voor een wonder wat we vergeten zijn. Nee, want er zijn er een heleboel. Dat is wel een hele gewaagde, maar ik vind het een hele goeie. Heb je daar al een streepje voor gezet? Ja? Kijk, want dat is natuurlijk een verhaal. Niet alle wonderen waren altijd even mooi, hè? Er waren ook wonderen bij die eigenlijk helemaal niet zo mooi waren. Die helemaal niet zo positief waren, helemaal niet zo fijn. Maar die er wel waren en die wel lieten zien, God is God. En daar valt niet aan te tornen. Zo'n God hebben wij. Oké. Nou, ik denk dat we er een heleboel hebben en we kunnen vast nog een uur nadenken. Hoeveel streepjes heb jij gezet? Negenentwintig wonderen heeft het volk Israël meegemaakt als ze op het moment dat ze de Jordaan oversteken, het beloofde land ingaan. Vanaf het moment dat ze in Egypte zaten en dat ze slaven waren en dat Mozes ineens kwam zo van, bij Farao kwam van laat mijn volk gaan, vanaf dat moment totdat ze uiteindelijk in het beloofde land zijn, 29 wonderen. Ik weet dat ik op mijn lijstje heb ik een heleboel wonderen geschreven. Ik heb er geen 29, maar ik heb er echt al 29 gehoord. Dus dat is echt wel heel bijzonder. 29 wonderen, dankjewel. Heel goed, je mag weer gaan zitten hoor. Dus, een heleboel wonderen die het volk Israël heeft meegemaakt. Nou, als je dat nou toch in je hoofd hebt en je weet dat dat allemaal is gebeurd en je komt dan in dat beloofde land. Nou, zou je dan kunnen zeggen als volk Israël dat je God aan het werk hebt gezien? Ja toch, hè? Dan heb je echt wel kunnen zeggen, God is aan het werk geweest. God heeft een machtig werk in ons volk gedaan. God heeft ervoor gezorgd dat wij nu hier veilig in dat beloofde land zijn aangekomen. Is het na die tijd altijd goed gegaan? Nee, zeker niet altijd goed gegaan. Maar op dat moment dat zij dat beloofde land binnengaan, dan kunnen zij zeggen, God heeft 29 wonderen gedaan. Nog meer. Meer dan 29 wonderen gedaan. Grote wonderen. Ik denk dat elke dag een wonder op zich was. Maar oké, wat kunnen wij op basis van die 29 wonderen, op basis van wat wij hier nu zien, hè, ze hebben God aan het werk gezien, wat kunnen we op basis van deze dingen allemaal over God zeggen? Wat is God voor een God? Wat is God voor iemand? Ik kijk toch altijd het liefst eerst even naar de kinderen. En die zitten allemaal aan de linkerkant, voor de kijkers rechts. Wat is God voor een God? Wat kunnen we zeggen? Nou, oké, de anderen. Een God van trouw. Een God van trouw, zeker weten. En wat hoorde ik daar? Johan zei volgens mij iets. Een zorgzame vader. Ja, zeker. Wat nog? Hij heeft geduld. Ik hoorde iemand zeggen een koning. Een machtige koning, zeker. Ja. Natuurwetten gelden niet. Nee, inderdaad. Hij is een machtige koning. Hè? En hij, natuurwetten gelden niet. Een God van genade. Meer dan overwinnaar, zeker weten, man. Ja, Een God die beschermt. Wat? Ja, iemand die leidt. Ja, inderdaad. Iemand die leidt. Iemand die voorziet. Dat kunnen we allemaal zeggen over God. Nou, wie van... Is er een van de kinderen wel eens in een woestijn geweest? Nee. Iemand van de volwassenen wel eens in een woestijn geweest? Wie is er wel eens in een woestijn geweest? Lydia is in een woestijn geweest. Ah, oké. Okay. Frida, Johan, Jan en Els. Kijk. Oh, Jan. Wat zei je? Ja. Een woestijn. Hoe was dat om in een woestijn te zijn? Mooie ervaring? Mooie ervaring? Droog. Zou je het er 40 jaar uithouden? He, 40 jaar in de woestijn, hè? Zonder ook maar één keer eventjes uit die woestijn te stappen. Eventjes lekker shoppen bij de Deleuze. En elke dag lekker eten. Ja, nee, maar dat is wat. Hè? 40 jaar in de woestijn. Dat is echt een hele lange. Levensgevaarlijk. Ja, nee. Oké, maar goed. Toch was het voor God belangrijk om het volk Israël in die woestijn te laten leven. Voordat ze in dat beloofde land binnenkwamen. Ja, wat viel er allemaal te leren voor het volk Israël in de woestijn? Nou, ik denk een heleboel dingen. Hè? Ze leerden onder andere om in moeilijke omstandigheden te overleven. Ze hadden natuurlijk hele moeilijke omstandigheden gehad in Egypte, maar ze werden onderdrukt, ze waren slaven. Ze hadden geen eigen wil, geen eigen mening, maar nu moesten ze zelfstandig zien te overleven in moeilijke omstandigheden. Ze moesten leren dat God voor hen zorgt. Dus dat ze niet alleen maar voor zichzelf hoeven te denken, dat ze niet alleen maar aan zichzelf hoeven te denken, maar in plaats van dat ze slaven waren in Egypte, hebben ze nu iemand anders die voor hen zorgt. En dat is God zelf, de schepper van hemel en aarde. En ook mochten ze leren om voor elkaar te zorgen. Ook dat was heel belangrijk. Het volk Israël moest leren om voor elkaar te zorgen. Ze moesten Gods wetten leren kennen. Joke die noemde het er straks al, hè, over die 10 geboden die ze leerden. Ze leerden nog veel meer. Hè. Ze hadden op een gegeven moment die tabernakel. Hè, en ze leerden allemaal dingen. Ze moesten Gods wetten leren kennen. Ook dat was heel belangrijk. Zo leerden ze bijvoorbeeld dat er maar één God is. Eén God. Yahweh Elohim. En ze mochten geen andere goden voor hun aangezicht hebben. Ze leerden dat ze ook geen afgoden mochten maken of die aanbidden. Want God is een naijverig God. Wat is naijverig? Jaloers, inderdaad. En als jij op een gegeven moment tegen God ingaat, dan komt God in actie. God is een jaloers God, inderdaad. Ze leerden dat ze Gods naam niet ijdel mochten gebruiken. Dus ze mochten niet vloeken. Ze mochten geen verzinsels over God bedenken. Ze mochten niet bijvoorbeeld gaan zeggen van God heeft dit gedaan, terwijl God dat helemaal niet heeft gedaan, terwijl ze het misschien wel zelf hadden gedaan. Ze mochten niet dingen aan God toeschrijven die God niet had gedaan en omgekeerd natuurlijk. En ze moesten eerlijk spreken over God. Ze moesten één dag in de week reserveren voor God en voor het gezin. De Shabbat of de Sabbat, hoe je het ook uitspreken wilt. Ze moesten één dag reserveren die helemaal bestemd was voor God. Nou, dat hadden ze in Egypte nog nooit gehad. Daar moesten ze 7 dagen per week hard werken. Daar hadden ze geen rustdag hoor. Ze moesten leren om eerbied te hebben voor hun vader en voor hun moeder. Want je vader en je moeder, en ik denk dat iedereen dat wel kan beamen, je vader en moeder hebben voor je gezorgd. Ze hebben je altijd eten gegeven, ze hebben je gegeven wat je nodig had, kleding, noem maar op, mogelijkheid om naar school te gaan, je ouders hebben voor je gezorgd. Dus de Bijbel zegt ook, of God, ja, ze leerden daar ook, je moet eerbied hebben voor je vader en je moeder. En ze leerden natuurlijk ook, je mag niemand doodslaan. Ook zoiets. Nou ja, dat vinden we allemaal denk ik wel logisch. Dat vinden we allemaal, het klinkt heel gewoon, maar in Egypte was dat niet zo gewoon hoor. In Egypte, daar werd je om een kleinste vergrijp, kon je zomaar doodgeslagen worden. Dat gebeurde daar gewoon. Ze leerden ook, dat is misschien voor onszelf ook nog wel eens een moeilijke, ze leerden ook dat je niet mag echtbreken, niet mag scheiden, want dat is niet de wil van God. Je moet elkaar trouw beloven. En trouw beloven betekent dat je eerst van tevoren goed nadenkt voordat je ja zegt tegen een ander. He, dat is heel belangrijk. Maar natuurlijk, ik weet wel, er zitten hier misschien ook wel mensen die toch een echtscheiding achter de rug hebben, die misschien dat toch wel hebben meegemaakt en dan is dat misschien wel heel moeilijk. Maar in beginsel, zoals God het heeft bedoeld, is het altijd zo van, je moet eerst goed nadenken voordat je iemand in je leven uitkiest. Want als je daar niet over hebt nagedacht, dan kan het zomaar zijn dat je na verloop van een paar jaar ineens spijt krijgt van wat je hebt gedaan. Van de keuze die je hebt gemaakt. Ze leerden ook dat stelen verkeerd is. Nou, ik vind dat wel normaal, stelen, toch? Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee, stelen is verkeerd. Maar in Egypte was het volk Israël heel veel afgenomen. Er werd heel veel van hun gestolen. He? Ze waren als een rijk volk, waren ze Egypte binnengegaan. He? Toen Jozef, weet je nog, Jozef, toen kwamen die 11 broers, die kwamen in Egypte en hun vader. En ze hadden een hele veestafel, een hele kudde. Ze bezaten van alles. Nou, er was niets meer van over, hoor. Behalve toen ze Egypte verlieten. Toen kregen ze ineens van alles mee van de Egyptenaren. God heeft er wel voor gezorgd dat ze niet arm weer uit Egypte vandaan vertrokken. Maar ze leerden wel dat stelen, in Egypte leerden ze wat stelen is. Maar God zegt hun dat stelen verkeerd is. Dat je niet mag stelen en dat je dat nooit normaal mag vinden. Ze leerden ook dat je geen vals getuigenis mag spreken tegen je naaste. Een vals getuigenis spreken tegen je naaste, dat wil zeggen dat je iets zegt over een ander om er zelf beter van te worden. Ook dat mochten ze niet doen. En ook dat je niets mag begeren. Niet het huis van je naaste, niet de vrouw van je naaste, niet de dienstknecht van je naaste, niet zijn rund of zijn ezel. Maar we moeten leren om tevreden te zijn. Het waren allemaal dingen die ze moesten leren in de woestijn. En dat is nog maar een heel klein beetje van al die dingen die ze moesten leren in de woestijn. En konden ze dat dan niet in het beloofde land leren? Moesten ze dat per se in de woestijn allemaal leren, al die dingen? Ja, dat moesten ze in de woestijn leren. Want in de woestijn woonden ze allemaal bij elkaar. De omstandigheden waren moeilijk en ze waren afhankelijk van God. In de woestijn leerden ze om dat oude leven wat ze hadden geleefd in Egypte, om dat af te leggen. Dat moesten ze afleggen. Maar dat is nog wat anders dan een nieuw leven aandoen. En om dat oude leven af te leggen en dat nieuwe leven aan te doen, moesten ze eerst een periode in de woestijn zijn waarin ze leren wat het is om af te leggen, om aan te doen. Twee aparte dingen, twee aparte stappen die we ook niet op één hoop mogen gooien. Bovendien, het volk Israël, als ze dat in het beloofde land moesten gaan leren, dan woonden ze allemaal in het land en dan hadden ze allemaal hun eigen huizen, hadden hun gezinnetjes weer, hadden ze hun landerijen en hun werk en hun bedrijfjes. En als ze dan nog moesten gaan leren wat het is om God te dienen, om al die dingen af te leren die ze in Egypte hadden gedaan, dan was dat een grote puinhoop geworden. God heeft een tijd gereserveerd in de woestijn. En het was de bedoeling om daar 2 jaar de tijd voor te nemen. Of zoiets. Iets 2 jaar of nog minder, geloof ik. Maar het werden er uiteindelijk 40. 40 jaar zaten ze in die woestijn. Dus, ze hadden die tijd gewoon nodig. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat wij, als wij kind zijn, dan gaan we op een gegeven moment naar school om dingen te leren die we later in de praktijk gaan nodig hebben. En soms dan kan je op school zitten en dat je denkt, waar is dat nou allemaal goed voor? Ik heb er helemaal geen zin in, ik wil gewoon aan het werk gaan, ik wil gewoon aan de slag gaan. Zo heb ik genoeg gasten bij mij op school hoor. Maar ze hebben die tijd gewoon nodig. Maar dus ze waren uit Egypte gedaan, zaten in de woestijn. En voordat ze dat beloofde land ingaan, krijgen ze als eerste een opdracht van God. En die opdracht luidt in Jozua 3 vers 5. Heiligt u, want morgen zal de Heere in uw midden wonderen doen. Heiligt u, want morgen zal de Heere in uw midden wonderen doen. Weer een wonder. Maar voordat God dat wonder gaat doen, zegt Jozua tegen het volk, heiligt u. Was je lichaam, was je kleren, breng een offer voor de zonde, raak niets onreins meer aan, geen onreine dieren zoals varkens of zo, ook geen dode lichamen, heb ook geen seks met elkaar. Je moet smetteloos zijn voor God, want God is heilig en God geeft jullie dit land. Vanaf nu, vanaf het moment dat jullie de grens overgaan, moet het volk Israël een heilig volk zijn, een volk van God, te midden van de andere volken, een volk wat bedoeld is om tot een zegen te zijn voor de andere volken. Dus de opdracht is voor het volk Israël dat ze een heilig leven moeten gaan leiden. Geen andere goden, geen hoererij, geen vermenging met andere volken, geen onreinheid. En als het volk zich dan geheiligd heeft, en dat duurt in dit verhaal eigenlijk maar 1 dag. Als het volk zich geheiligd heeft, dan volgt dat grote moment dat het volk Israël door de Jordaan het beloofde land mag binnengaan. En dat is de 2e keer in de geschiedenis dat het volk Israël, levensgevaarlijk, dat is de 2e keer dat het volk Israël door een pad door het water naar de overkant mag trekken. De 2e keer dat het water als een muur blijft staan en dat het volk kan doortrekken. En in een lange kolonne trekt het volk door de Jordaan. Er is 1 verschil, als ze door de Jordaan trekken, is 1 verschil met die doortocht die ze eerder hebben gehad door de Schelfzee. Hè? Dus uit Egypte trokken ze door de Schelfzee naar de woestijn. En dan gaan ze vanuit de woestijn door de Jordaan naar het beloofde land. Er is 1 verschil, namelijk toen ze door de Schelfzee gingen, waren het de ouders die door het water heen gingen. Maar die zijn inmiddels gestorven. En nu zijn het de kinderen die inmiddels volwassen zijn geworden, die door de Jordaan gaan. Dus eigenlijk kan je ook zeggen, in die woestijn, waar het volk Israël 40 jaar heeft geleefd, daar hebben ze eigenlijk hun oude leven afgelegd om een nieuw leven aan te doen. Wat een mooi beeld zit erin. Die ouders die zijn gestorven en de kinderen zijn volwassen geworden. En als een nieuw leven gaat het volk het beloofde land binnen. Ja, intussen is er wel heel veel gebeurd. Er is gemopper geweest in de woestijn. De mensen zijn niet altijd tevreden geweest over de dingen zoals ze gingen. Er waren zelfs mensen in het land, of in de woestijn, die op een gegeven moment zeiden dat ze terug wilden naar Egypte, waar ze zoveel jaren onder druk zijn geweest en hard moesten werken, geslagen werden en noem maar op. Er waren mensen die terug wilden naar Egypte, in plaats van naar het beloofde land. Er waren mensen die op een gegeven moment een gouden kalf maakten. En zeiden, dit is uw God, die moet je aanbidden. Dit is de God die jullie uit Egypte heeft geleid. En het gevolg was dat God toornig werd op zijn volk. En op een gegeven moment zei, niemand van de mensen die uit Egypte vandaan is gekomen, zal het beloofde land binnengaan. Iedereen zal sterven in de woestijn. Op twee mensen na, dat waren Jozua en Caleb. Niemand voor de rest zal het beloofde land binnengaan. De Schelfzee is het einde van het oude leven. De Jordaan is het begin van het nieuwe leven. En dan, als ze door die Jordaan zijn getrokken, dan komen ze aan de andere kant in het beloofde land en daar slaan ze hun kamp op. In de vlakte bij Gilgal. En dat is niet zo ver van de stad Jericho. En dat verhaal kennen we waarschijnlijk wel. Dat verhaal van Jericho. Dat die stad, hè, waar ze dan zoveel keer omheen moesten lopen. En dan stortte die in. Hè. Dat verhaal dat kennen we wel. Maar goed, ze moesten hun kamp opslaan in de vlakte bij Gilgal. En even later komen er dan 12 mannen aan. En die komen dan allemaal met grote stenen aanzetten. En die moeten ze dan in hun kamp, moeten ze die neerleggen. Ik weet niet of dat in een mooie cirkel was of dat mooi in een rechte lijn was. Maar goed, in ieder geval, ze moesten die stenen in dat kamp neerleggen. Van elke stam één steen. En die komen uit de bodem van de rivier. En Jozua had tegen hun gezegd, tegen die mannen, Jozua 4 vanaf vers 5, trek over voor de ark van de Heere uw God naar het midden van de Jordaan en hef u ieder een steen op de schouder naar het getal van de stammen van de Israëlieten, opdat dit een teken onder u zij. Wanneer uw kinderen later vragen, wat hebben deze stenen te betekenen? Dan zult u tot hen zeggen dat de wateren van de Jordaan afgesneden werden voor de ark van het verbond des Heren, toen deze door de Jordaan trok, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn voor altoos. Dan staat er inderdaad, hè, dat water werd gespleten, alsof dat het enige was waarvoor die stenen golden. Maar er staat bij dat het was op het moment dat die ark van het verbond daar in dat water stond. God had een verbond met zijn volk gesloten. En dat verbond was zo belangrijk. God had een verbond. Wat is een verbond? Wat is een verbond? Een contract. Een contract. Een overeenkomst. Ja, inderdaad. Dus daar kon je niet zomaar onderuit. Een afspraak. God had een afspraak met ze gemaakt. Inderdaad. Een overeenkomst. Een contract. Dus ja, die 12 stenen, die moesten het volk Israël eraan herinneren dat ze door de Jordaan waren getrokken en dat God een contract met hen had afgesloten. Hij had een afspraak met ze gemaakt, een deal gesloten. En die 12 stenen werden dan een gedenkteken voor alles wat de Heer heeft gedaan. En elke keer als de Israëlieten dan na die tijd weer die 12 stenen zagen, dan werden ze opnieuw daaraan herinnerd. En als hun kinderen dan vroegen, wat hebben deze stenen te betekenen? Dan konden ze zeggen, dat de Heere de wateren van de Jordaan heeft afgesneden, dat de Heere een contract heeft gesloten met zijn volk, en dat het volk als een geheiligd volk het beloofde land kon binnengaan. En dan in dat kamp gebeurde er ook nog, dat is gewoon even de kennisgeving, gebeurde het ook nog dat alle jongetjes en alle mannen werden besneden, want dat was in de woestijn allemaal niet meer gebeurd. Ze werden besneden en ze vieren opnieuw het Pascha. Dus eigenlijk dat feest wat ze hadden geleerd in Egypte, dat werd daar al in dat kampement voor de 41ste keer gevierd. Ja, dat is wat er gebeurde. Nou, en wij, daar hadden we het er straks al over, wij als christenen Wanneer wij aan Pasen denken, dan denken wij vooral aan het lijden en aan het sterven en ook aan de opstanding van Jezus. Toen was er een grote, Tom heeft het daar nog over, die grote steen die voor het graf van Jezus was, weet je wel, die hele grote steen. Hé, die wel 100 keer zo zwaar weegt als Tom. Hé? Ja, hele grote steen, die lag daar voor het graf. Nou, ik weet nog, toen mijn papa en mama overleden waren, toen zetten wij een steen op het graf van mijn ouders. En die steen, elke keer als wij naar de begraafplaats gaan, doen we niet zo heel vaak, want dat is ergens in Nederland. Maar als we naar die begraafplaats gaan, dan zien wij die steen. En op die steen, daar staat een tekst uit Korinthe, door God gekend. Eigenlijk alleen maar die drie woorden, door God gekend. Dat was de tekst die op het graf van mijn ouders staat. Vond ik een hele mooie tekst. En elke keer als wij dus bij dat graf komen en we zien die steen, dan zien we daar staan, door God gekend. Vind ik heel mooi. Vind ik heel mooi. Dat is een herinnering. En elke keer word je daar weer bij bepaald. Als je bij dat graf komt, word je erbij bepaald. Die steen staat daar. En mijn ouders waren mensen die door God waren gekend. Heel mooi. Een herinnering. Nou, bij Jezus, zo'n grote steen, stond niks op die steen. En als we vandaag de dag vragen, waar is nu dat graf van Jezus? Waar is nu precies dat graf? Ik geloof dat er wel 3 of 4 verschillende plekken zijn waarvan mensen zeggen, daar lag Jezus begraven. Dus eigenlijk weten we het niet. We weten niet precies waar het graf van Jezus is. Maar we weten wel dat dat er is. Maar die steen, is dus dat gedenkteken, is er eigenlijk niet. En toch was het lijden en sterven van Jezus was zo super belangrijk. Was nog veel belangrijker als dat het volk Israël uit Egypte vandaan door de woestijn naar het beloofde land trok. Dat ze het oude leven aflegden en dat ze een nieuw leven aandeden. Het is nog vele malen belangrijker. Jezus gestorven voor onze zon. En er is niet eens een gedenksteen die dat ons in herinnering brengt. Ja. En toch moeten we dat wel in herinnering houden. Er wordt in de Bijbel ook wel geschreven over dat het op de tafelen van ons hart geschreven mag zijn. Hè? Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Het kruis, toen Jezus stierf aan het kruis, dat zou je dus eigenlijk kunnen vergelijken met die Schelfzee. Toen het volk Israël uit Egypte vandaan door de Schelfzee. Dat zou je kunnen vergelijken met het kruis. En het lege graf, dat zou je kunnen vergelijken met de Jordaan. Dat het volk Israël door de Jordaan trok en dat ze een nieuw leven ontvingen. We zouden het ook kunnen vergelijken met de doop. Ook zo'n beeld. De doop, waarin we met Jezus sterven, hè, als het ware uit Egypte, we sterven met Jezus, we gaan met Jezus onder water. En we komen terug als een nieuwe schepping. We staan op als een nieuwe schepping. De doop. We zijn met Jezus gestorven, begraven en weer opgestaan. Romeinen 6 vers 4 zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6 vers 4. We zijn met hem begraven in de doop, door de doop in de dood, opdat we ook met hem opgewekt een nieuw leven mogen hebben. Efeze 4 zegt, u hebt toch van hem gehoord en bent in hem onderwezen, zoals dit de waarheid is in Jezus, dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte, en dat u verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Efeze 4 vers 21 tot 24. Nou, Wij waren er allemaal niet bij in de woestijn, dat het volk Israël daar in die woestijn leefde. En wij hebben geen stenen voor onszelf misschien, die ons herinneren aan wat God heeft gedaan. En we waren er niet bij op het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Dat hij gemarteld werd, dat hij stierf aan het kruis. We waren er niet bij toen Jezus weer opstond uit het graf. Wij leefden niet 2000 jaar geleden. Maar toch aan de andere kant kunnen we weer zeggen, we waren er wel bij. We waren er wel bij. Toen wij tot het geloof kwamen, toen wij tot bekering kwamen, dat wij werden wedergeboren, een wedergeboorte, dat we een nieuw leven ontvingen. Hè? En voor al die mensen die dat hebben ervaren, die doop, hè? Dat je met Christus dat oude leven aflegt en een nieuw leven ontvangt. Hè? Dat is eigenlijk zo'n prachtig beeld waarin we kunnen zeggen, we waren er wel bij. We waren er wel bij. Want Jezus is in ons leven binnengekomen. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Maar dat oude leven afleggen en dat nieuwe leven aandoen, die bekering, die wedergeboorte, dat nieuwe leven wat we mogen ontvangen, dat is een hele persoonlijke zaak tussen jou en Jezus. Tussen jou en God. Een heel persoonlijke keuze. Niet zoals het volk Israël, dat met misschien wel een miljoen mensen door die Schelzee trok, de woestijn in ging en met een miljoen mensen uiteindelijk dat beloofde land binnenging. Het is iets heel persoonlijks, die keuze die wij moeten maken. Ja, en dan moet je misschien voor jezelf eens afvragen, heb jij persoonlijk die keuze gemaakt in jouw leven? Heb jij Jezus al persoonlijk ontmoet? Heb jij dat nieuwe leven uit zijn hand aangenomen, want het is jouw keuze. Ik kan die keuze niet voor jou maken. Niemand van ons kan die keuze voor een ander maken. Dat is een persoonlijke keuze die je zelf moet maken. En als jij nu terugkijkt op jouw leven, waar heb jij dan God al aan het werk gezien in jouw leven? Waar heb jij al gezien dat God in jouw leven binnenkwam? Weet je nog het moment dat Jezus in jouw leven binnenkwam? Weten we dat nog? Misschien weet je het niet. Misschien ben je christelijk opgevoed. En is dat altijd. Ik ben christelijk opgevoed. Ik kan niet echt zeggen. Toen en toen kwam Jezus in mijn leven. Maar ik weet wel. Hij is in mijn leven binnengekomen. Maar voor andere mensen geldt het misschien wel heel persoonlijk. Dat ze echt kunnen zeggen. Toen en toen is Jezus in mijn leven binnengekomen. Misschien zijn er wel momenten in je leven geweest dat je zegt, toen heeft God mij echt bewaard in gevaar, in moeilijke omstandigheden. Heb je van die momenten in je leven dat je echt zegt van, ja, hier heb ik wel Gods hand in mijn leven gezien. Heb jij misschien van die momenten in je leven waarvan je zegt, hier heb ik gezien dat God mijn leven, mijn situatie heeft geleid. Heb je van die momenten? Of heb je van die momenten dat je misschien al eens een keertje hebt moeten kiezen tussen, ga ik mijn eigen wil doen, mijn eigen zin doen? Of ga ik nu eens een keer niet mijn eigen zin doen, maar ga ik doen wat God van mij vraagt? Ga ik Gods wil doen? Heb je van die momenten in je leven waarvan je zegt, daar heb ik een belangrijke geestelijke les geleerd. Daar heb ik iets geleerd van God wat ik nooit meer kwijt wil raken. Dat is zo belangrijk geweest. Zo'n belangrijke les geweest. Heb je al eens een moment gehad in je leven dat je zei, toen was God heel dichtbij. Het zijn zomaar een paar dingen. Ik kan misschien nog wel veel meer vragen bedenken als ik nog een uur ga zitten piekeren. Maar dit zijn zomaar een aantal vragen waarvan ik denk, het is zo goed om daar eens over na te denken. Hè? En dan is mijn volgende vraag, Heb jij al zoiets in jouw leven als een opgerichte steen? Iets waarmee je elke keer weer, als je daar naar kijkt, dat je weer terugdenkt aan. Ja, daar was de Heer in mijn leven. Daar heeft de Heer zich laten zien. Daar is Hij in mijn leven binnengekomen. Daar heeft Hij mij geleid. Daar heeft Hij me beschermd. Daar was Hij toen ik het moeilijk had. Heb je zoiets als een opgerichte steen? Iets wat jou herinnert aan het werk van God in jouw leven? Misschien is dat een bepaald vers uit de Bijbel of zo. Kan heel goed zijn als je een bepaald vers, wat jou zo heeft aangesproken, dat je dat even dik markeert in je Bijbel. Of dat je het misschien wel even ergens aan je muur hangt. Zodat het altijd zichtbaar is, dat je het nooit vergeet. Heb je misschien iets wat jou bijzonder dierbaar is, omdat het juist iets vertelt over Gods werk in jouw leven? Heb jij iets wat jij koestert, omdat het jou vertelt over Gods werk in jouw leven? Of misschien nog iets anders. Heb je zo van die dingen? Het kan zo belangrijk zijn om een opgerichte steen, of hoe je het noemen wilt, in jouw leven te hebben. Van die dingen die, waarin je Gods werk hebt gezien. Het zijn dingen die je kunnen helpen. Juist op momenten dat het misschien wel een keertje moeilijk is. Of misschien wel op momenten dat God juist een keer heel ver weg lijkt. Want die momenten ga je ook krijgen. Die gaan we allemaal krijgen. Dan ben je al jaren christen. Hè? En dan heb je misschien al wel jaren ook God gediend in de gemeente of waar dan ook. Ben je al jaren christen. En dan opeens is er zo'n moment, dan lijkt God zo ver weg. Waar is God nu? Juist nu ik hem zo hard nodig heb, waar is die nu? Maar ga dan toch op zoek naar die dingen die God heeft gedaan in jouw leven. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. En je ziet Gods liefde dan door alles heen. Ga op zoek naar de beloften in Gods woord. Ga op zoek naar teksten waar je aan kunt vasthouden. Ga op zoek naar dingen die jou kunnen herinneren aan alles wat God heeft gedaan in jouw leven. En laat dat een opgerichte steen voor jou zijn in jouw leven. Iets waar je je aan vast kan houden. Markeer die tekst in je Bijbel. Schrijf hem uit. Hang hem aan de muur. En telkens als je dan passeert, mag je zijn aanwezigheid kennen. Ik hoop dat we zo allemaal zulke opgerichte stenen in ons leven willen koesteren. Niet omdat het opgerichte stenen zijn. Het volk Israël kreeg op een gegeven moment ook iets bijzonders waar ze naar mochten kijken en waar ze van mochten weten, daar is God aan het werk geweest. Toen waren er allemaal slangen in de woestijn en die slangen die beten allemaal mensen en die mensen werden ziek en er stierven mensen. En toen heeft Mozes op een staak een grote gouden slang gemaakt, of een koperen slang, sorry, het was geen goud, het was een koperen slang. Die stond daar op een staak en dan kon het volk kon daar naar kijken en dan konden ze denken, dat heeft God gedaan. Maar wat deed het volk? Ze gingen bidden tot die slang. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een opgerichte steen is alleen maar bedoeld als herinnering, dit heeft God gedaan. God is aan het werk geweest in mijn leven. En ik hoop dat we dat mogen vasthouden. We gaan nog samen de Heer danken. Heer, wat is het geweldig, wat is het kostbaar om u zo te kennen als een God die door de jaren heen, door ons leven heen, zoveel wonderen heeft verricht. En eigenlijk zouden we kunnen zeggen, het lukt ons misschien niet altijd meteen direct als we, maar eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat elke dag in ons leven een wonder is. En elke dag bevat wonderen van uzelf, wonderen waarin u zichtbaar bent. Elke dag heeft zijn grote, mooie kanten waarin we u mogen zien. Heer, help ons om nooit uit het oog te verliezen dat u voortdurend ons leidt en dat u voortdurend ons bewaart en dat u overal in elke situatie aanwezig bent geweest. U bent de levende, u bent de heilige, u bent de allerhoogste God. U komt de lof en de eer toe. En u alleen willen we aanbidden. En aan u willen we denken, ook in die momenten dat het moeilijk gaat. in die momenten dat wij strijd hebben, dat we het even niet meer zien. Dan willen we alleen aan u denken. Onze zegeningen tellen, één voor één. Dat we u door alles heen mogen zien. We prijzen uw grote naam. Amen.